Deze paasmiddag alweer wil ik graag lezen met jullie uit 1 Korinthe 15. Een gedeelte wat Paulus de opstanding uitlegt van de Heer Jezus. 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 20. 1 Korinthe 15 vers 12 tot en met 20 als u uw Bijbel bij u heeft. Indien nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de dood is opgewekt, hoe komen sommigen onder u ertoe te zeggen dat er geen opstanding uit de dood is? Als er geen opstanding uit de dood is, dan is ook Christus niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is immers onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. Dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Want dan hebben wij tegen God ingetuigd dat hij de Christus opgewekt heeft die het toch niet opgewekt heeft. Indien er geen doden opgewekt worden. Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht en dan zijt gij nog in uw zonde. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn verloren. Indien wij alleen maar voor dit leven onze hoop op Christus gebouwd hebben, dan zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. Maar nu Christus is opgewekt uit de doden als eersteling van hen die ontslapen zijn. Hij is opgewekt. Daarvoor hebben we hoop. Paulus zegt dat hier ook zo duidelijk. Als hij niet opgewekt was uit de dood, wat was er dan gebeurd? Jezus heeft onze zonde op zich genomen. Hij sterft. Wij met hem en we zijn nog dood. Alleen vergeven, misschien vergeven, maar dood. Maar hij is opgestaan om onze rechtvaardiging, zegt de Bijbel. Dat we eeuwig leven zouden hebben. En daarom is de prediking zonder inhoud als wij niet spreken van de opstanding van Christus en de realiteit daarvan. Helaas zijn vandaag de dag veel mensen, zelfs theologen, die geloven het is niet belangrijk. Hij is niet echt opgestaan, misschien in de geest. Maar Paulus zegt het is ongelooflijk belangrijk. Als we alleen maar voor dit leven onze hoop op Christus hebben gesteld, zijn we de beklagenswaardigste van alle mensen. En dat is ook wat de discipelen ervoeren in de Bijbel. Toen, omdat ze al hun hoop, al hun vertrouwen hadden gesteld op de Heer Jezus. U herinnert zich wel de Petrus en Jacobus en Johannes dat ze aan het vissen waren. En de Heer Jezus zei, kom achter mij, volg mij. En ze hebben alles achtergelaten. Hun vader, hun netten, alles. Want er was iets wat hun aantrok. Ze dachten, dit is het. Dit is de Christus. Dit is Jezus. Dit is belangrijk in het leven. Hij herinnert zich misschien wel dat Andreas zijn broer Simon ging halen, Petrus. En dan zegt Andreas, we hebben de Christus gevonden. We hebben het gevonden. Dit is het, man. Dit is het. We hebben het. En al die mensen hadden zo die passie. Die wisten van, het is het. Hij is de koning der Joden. En ze hadden hoop, vertrouwen. Dit is het wat het gaat worden. Maar ze begrepen een aantal dingen niet. Als we ook kijken naar Maria van Magdala en die andere vrouwen die prostituee waren geweest, die verlost waren van boze geesten. Ze hadden de man van hun leven ontmoet, man. Al die mannen hadden hun niks kunnen geven, die hadden hun misbruikt. En ineens was er een reine man, een man die hun verlost had, die hun bevrijd had. En al hun passie was naar hun uitgegaan. En ineens was hij gevangen genomen. Ineens was hij gemarteld. Ineens was hij gekruisigd. En daar stonden ze. Hij was dood. En alle hoop was weg in hun leven. En dat zien we ook als je de evangelie doorleest. Zie je een aantal woorden terugkomen dat er die enorme teleurstelling was. We hadden gehoopt dat hij het was, zeggen de eenmaalsgangers. En er was wanhoop in hun leven. We hadden het gehoopt. Er was ongeloof gekomen. Was hij het dan wel? Jezus zei, hij verweten hun ongeloof en hardheid van hart. Hebben we ons niet vergist? Is het voor niks geweest dat we alles achter hebben gelaten om hem te volgen? Is het dan allemaal voor niks? Er was siddering en ontzetting na de opstanding, zegt de Bijbel. Ze hadden vrees. Ze waren aan treuren en wenen, staat er letterlijk. Want er was enorm veel droefheid. Er was twijfel in hun hart. De eenmaalsgangers waren somber, waren depressief. Want hun hoop was weg. Ze waren verschrikt. Ze waren maar aan het redeneren. Hoe kan dat nou toch? Hoe kan dat nou toch? Terwijl Jezus had gezegd dat hij op zou staan. Maar ze waren versluierd. Er was droefheid gekomen, er was pijn gekomen in hun leven. En als Jezus dan verschijnt, hebben ze het geen eens door. En ik denk dat we allemaal vaak in situaties zitten dat je hoop stelt op de Heer Jezus, je bidt. En soms lijkt het, waar is Hij? Heeft u dat nooit meegemaakt? Waar is Hij in mijn nood? Is Hij levend? Is Hij werkelijk levend? Hoe kunnen we dat weten? En ik denk dat allemaal periodes meemaken dat je denkt, waar is het? Waar is het gebleven? het geluk. Dingen vallen in duigen, dingen gaan kapot. Waar is hij die leeft? Waar is hij die gebeden verhoort? Nou, we zien dat de Heer Jezus op een bijzondere wijze met zijn kinderen omgaat. En de eerste waar ik een gedeelte over wil lezen is Maria van Magdala. We hebben dat ook gezien in dat filmpje wat de kinderen speelden. Heel mooi verhaal van Maria van Magdala in Johannes 20. Het is zo mooi dat zelfs die geweldige apostel Petrus na de opstanding zei: ik ga vissen. Ik ga maar terug. Dan is er hoop. Maar Jezus wilde hun wat leren. Jezus had heel makkelijk gelijk na zijn opstanding gelijk automatisch kunnen verschijnen en gewoon kunnen zeggen: hier ben ik. Maar toch zie je dat Jezus dat niet doet. Want hij wil dat wij wat leren en ook vandaag dat wij wat leren wat belangrijk is en hoe wij de levende, de opgestaande kunnen ontmoeten. Wij wandelen niet meer in aanschouwen. Hij verschijnt niet meer in lichamelijke gedaante. Maar door geloof kunnen we hem ontmoeten. En in Johannes 20 zien we dat Maria van Magdala de eerste was die naar het graf ging toen het nog donker was, heel vroeg in de morgen. En ze ziet dat de steen van het graf is weggenomen. En dan zien we dat Maria bij dat graf blijft staan in vers 11. En dan staat er: Maria stond buiten dicht bij het graf wenende. Ze was ongelooflijk bedroefd. Terwijl ze dan weende, boog ze zich voorover naar het graf en zag twee engelen zitten in witte klederen. Eén aan het hoofdeinde en één aan het voeteneinde waar het lichaam van Jezus gelegen had. En ze zeiden tot haar: vrouw, waarom weent gij? En ze zeiden tot hen: omdat zij mijn heren weggenomen hebben en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd. Na deze woorden keerde zij zich om en zag Jezus staan, maar ze wist niet dat het Jezus was. En Jezus zei tegen haar: vrouw, waarom weent gij? Wie zoekt gij? Ze meende dat het de tuinman was en zei tegen hem: Heere, als u hem hebt weggedragen, zeg het mij dan, waar u hem hebt neergelegd en ik zal hem wegnemen. Maria is helemaal aan het einde van zichzelf, want al haar hoop was Jezus. Ze had de man van haar leven ontmoet, de man die haar genezen had, de man die haar verlost had en haar hart was gelinkt met de Heer Jezus. En ze staat dan bij dat graf waarvan de steen is weggerold en ze ziet twee engelen zitten. In witte klederen. En toch zie je dat Maria helemaal daar niet op reageert. Dat ze die engelen ziet zitten. Maar toch is ze helemaal niet geïmponeerd van engelen. Ik denk, hoe zouden wij zijn? Als jij ineens twee engelen ziet zitten, zouden we misschien naar binnen zijn gelopen en gezegd van: hey, leuk, witte klederen. Hebben jullie vleugels? Hebben jullie stofje gekocht? En misschien waren we gelijk weggegaan naar de apostelen. Hadden we gezegd: moet je kijken, mijn ervaring gehad. Ik heb engelen gezien. En vandaag kunnen we heel veel gericht zijn op ervaring. Ik heb dit ervaren, ik heb een visioen gezien, ik heb engelen gezien. Maar toch zien we dat Maria iets dieper zoekt. En ik denk dat dat ook iets waar we een les in is, waar we mogen leren. Heel vaak vergelijken we ons met elkaar. We horen iemand die een geweldig visioen heeft gehad en dan voelen we ons minder omdat we het niet hebben gehad. De ene heeft een geweldige ervaring en wij niet. Maar je ziet dat Maria iets heeft begrepen van waar het om gaat. Het gaat niet om engelen, ook al zijn er engelen. Het gaat niet of je het wel of niet ervaart. Het gaat om Jezus en feiten. Het gaat om dat zelfs al gelooft niemand op de heel deze aarde in zijn opstanding, dan is hij nog opgestaan. En geloof hecht zich aan een feit. En dan zult u ook veel dieper gaan ervaren. Maar als u engelen zoekt, ervaringen zoekt, zoekt een aanraking van God in uw ervaringswereld, dan mis je het vaak. En ik zeg niet dat God geen ervaringen wil geven, maar wat geloof doet, dat hecht zich aan feiten. Het gaat niet om een ervaring. En Maria zien we dat ze op een geweldige wijze reageert. En dat ze helemaal niet onder de indruk van die engelen. Ze is zo bezig met Jezus, dat ze alleen maar tegen die engelen zegt: ze hebben mijn heren weggenomen en ik weet niet waar ze hebben neergelegd. Het gaat om mijn heren, het gaat om hem. Ik wil met hem verbonden zijn. En dan staat Jezus daar en dan zie je ook, en dat zie je in elk geval na de opstanding, dat ze herkenden niet dat het Jezus was. Weet je, als je veel kijkt naar je pijn en je droefheid en je depressie en je zit in je nood, dan heb je geen eens door dat Jezus er eigenlijk best is. Misschien wel in je broeder en zuster, in een kaartje wat je krijgt. En daarom is het zo belangrijk om te leren te kijken naar Jezus. Er zijn momenten in mijn leven geweest dat ik dacht: waar is hij? En als je dan later terugkijkt, denk ik: hij was er toch. Hij was er toch. Ook in je pijn, in je nood. Maar je bent als het ware verblind, je ziet het niet. En dat is zo heel erg belangrijk. En dan vraagt Jezus aan haar: vrouw, waaraan ween je? Wat zoek je? Wat zoek je? Wie zoek je? En zij meende dat het de tuinman was. En dan zegt Jezus zegt ze tegen de Heer: Heere, als u me hebt weggedragen, zeg mij dan waar u me hebt gelegd en ik zal hem wegnemen. En zelfs Maria geloofde in een dode Jezus. Ze wilde verbonden zijn liever met een dode Jezus dan met engelen. Maar gelukkig is hij niet dood, is hij levend. En dan zegt Jezus tegen haar: Maria. Dan is er ineens die persoonlijke touch, ineens die persoonlijke aanraking. Maria, ik ken je. En ik denk dat is zo belangrijk in het leven. Heel veel mensen geloven omdat hun ouders geloven, ze geloven omdat de voorganger gelooft, ze geloven omdat de anderen het ook geloven. Maar weten dat Jezus leeft komt als jij weet dat jij door hem gekend bent. Als jij soms in de nood en de pijn zit en je gaat Gods woord lezen, je gaat bidden en je ervaart dat hij zegt: weet je, mijn kind, ik hou van jou, dat hij je bij name noemt. En dat jij niet alleen hem kent, wat de Bijbel zegt, maar meer nog, je bent door hem gekend. Hij kent je nood, hij kent je lijden, hij weet waar je bent. En dat persoonlijke geloof, dat maakt dat alles levend wordt. Wow, hij leeft! Ineens was het levend. En ik weet dat van velen van jullie dat de ervaring ook is. De mooiste momenten in mijn leven zijn de momenten dat je ineens heel persoonlijk voelt: hij spreekt tot jouw hart. Hij is jouw redder. En hij zorgt voor je. En neem die momenten in God. Want heel weinigen zullen hem zien. Soms openbaart God zich nog wel eens. Maar we zien het onzienlijke. We zien hem niet. Maar we geloven in hem. En zoek altijd die persoonlijke relatie met hem, waar u nu weet dat al was u de enige in de hele zaal, dan nog bent u voor hem het allerbelangrijkste. En dan zegt hij nog: Maria, Piet, Klaas, Hendrik. Hij spreekt je bij name aan. En dan zegt Jezus: houd mij niet vast, want ik ben nog niet opgevaren naar de Vader. En waarvoor zegt Jezus dat? Omdat hij niet wilde dat Maria Jezus vasthield in zijn aardshoedanigheid. Hij moest nog naar de Vader gaan, zijn bloed brengen in het heiligdom. Hij was de hemelse hoge priester die voor zijn kinderen zou bidden. Houd mij niet vast, want hij moest zijn verlossingswerk nog afmaken door zijn bloed bij de Vader te brengen. En dan zegt hij: maar ga naar mijn broeders en zeg hun: ik vaar op naar mijn Vader en uw Vader, mijn God en uw God. En voor de eerste keer zie je dat Jezus zegt: hij is niet mijn Vader, maar door mijn verzoenend sterven is hij uw Vader geworden. Hij is jouw persoonlijke Vader. Je bent zijn kind door zijn sterven. Je bent bemind door de Vader. Een ander moment zien we in Lucas. En dan gaan we even naar de, wat ze noemen, de Emmausgangers. In Lucas 24, vers 13. Goed, er waren dus een aantal vrouwen, Maria van Magdala en Maria de moeder van Jacobus, naar het graf gegaan. Petrus en Johannes zijn toen ook naar het graf gegaan, maar ze vonden het graf leeg. Maar toen die vrouwen terugkwamen bij de discipelen, zien we dat ze die vrouwen helemaal niet geloofden. Er staat in vers 11, die woorden schenen hun zotte klap en ze geloofden haar niet. Maria, wat bazel je nou? Lijkt wel taal van een zot. Hij is opgestaan. Ik denk dat dat pijnlijk is geweest. Maria die had ook jaren met hun opgetrokken, met de discipelen. En ze geloofden haar niet. Ze dachten: nou, dat kan gewoon niet. Wat die kinderen ook zeiden: kan toch niet opstaan uit de dood? En voor hun was dat buiten hun belevingswereld. Het was zotte klap. En we zien ook dat de discipelen daar ook niet op reageren. Op de getuigenis van deze vrouwen. En dan zien we dat twee van die discipelen van Jeruzalem afdalen naar Emmaus. Daarvoor worden ze Emmausgangers genoemd. En dan zijn ze aan het praten met elkaar over wat er voorgevallen was. En dan staat er in vers 15 dat het gebeurde toen ze daarover spraken en van gedachten wisselen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen meeging. Maar hun ogen waren bevangen zodat ze hem niet erkenden. Wat had hun ogen bevangen? Hun droefheid, hun blindheid, hun kijken naar het onmogelijke, hun kijken naar het menselijke. En ze hielden geen rekening met de God van de opstanding, geen rekening met de beloftes van God. En elke keer in ons leven zullen we bevangen zijn en zullen we zijn aanwezigheid niet ervaren. Als je maar blijft kijken naar je problemen, daarvoor moet je er wat mee doen. Als je maar blijft kijken naar de onmogelijkheden, daarvoor zegt de Bijbel: zie op Jezus. Dus ook uit deze lessen kunnen we allemaal wat leren. Want ook vandaag in de dag hoor je dat heel vaak. Waar is Jezus? Ik bid zo lang en het lijkt wel of hij er niet is. Maar het komt zo omdat je zo kijkt naar de onmogelijkheden. En wij allemaal moeten leren door geloof naar zijn beloftes te kijken, zijn beloftes te proclameren, op Jezus alleen te zien. Maar hun ogen waren bevangen. En Jezus die komt dan bij hen en die zegt, wat zijn dat voor de gesprekken die jullie wandelend met elkaar voeren? En ze bleven staan met somber gelaat. Oh, het is zo moeilijk allemaal. En dan zien we dat ze ook een beetje geïrriteerd worden. Bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem dat u niet weet wat deze dagen gebeurd is? Bent u dan de enige die het niet weet? Hij was de enige die het wel wist. Hij had het meegemaakt. En dat denken we heel vaak, hè? Heren, weet u het dan niet wat ik meemaak? Nou, hij is de enige die het werkelijk weet. Alleen wij weten het vaak niet door de pijn en de moeite heen. Ook deze eenmaalsgangers, ze waren helemaal verblind. Jezus had op dat moment best kunnen zeggen, toedeloe, hier ben ik. Ik ben opgestaan uit de dood. Einde verhaal. Maar Jezus zie je dat hij is ook God. Hij wil ons lessen leren. Hij wil zijn kerk lessen leren. En natuurlijk kan God u allemaal vannacht een visioen geven van de levende Heer. Dat u ineens voor u ziet staan. U zal misschien dat u engelen ziet. En dat komt wel voor. Maar God wil u wat anders leren. God wil u leren leven door geloof. God wil u leren leven niet door aanschouwen, maar door zijn belofte, door ziende op het onzienlijke. Dat is de weg die God voor ons heeft, totdat hij wederkomt. En daarvoor zien we ook dat hij dus zich niet zomaar gelijk, hier ben ik. Hè, maar dat hij hun een les wil leren. Nou, en dan gaat hij gewoon doorvragen, de Heer Jezus, wat is er dan gebeurd? En dan gaan ze helemaal vertellen wat er is gebeurd met Jezus van Nazareth, terwijl Jezus naast hen loopt. He, maar Jezus reageert niet. Hij wacht tot hij zijn tijd krijgt. En dan zie je ook dat ze zeggen in vers 21. We echter leefden in de hoop dat hij het was die Israël verlossen zou. Maar het is al de derde dag. Maar zelfs een paar vrouwen uit ons midden. Die hebben ons ook doen ontstellen. Want ze hebben verteld dat zijn lichaam er niet meer is. En dat er engelen waren die zeiden dat hij leeft. Ze geloofden er geen bal van, om het zo te zeggen. Helemaal niks. Zo versluierd waren ze. En dan gaat Jezus wat doen. Dan zegt Jezus in vers 25, o onverstandig en trage van hart, dat je niet gelooft alles wat de profeten gesproken hebben. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? En hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit wat in al de schrift op hem betrekking had. Wat doet Jezus nou? Hij opent dit woord. En hij gaat uit de Bijbel, gaat hij uitleggen wat op Jezus betrekking heeft. Later als dan Jezus met hen meegaat en dat ze hem erkennen onder het breken van het brood, dan zien we dat ze zeggen, hé, was ons hart niet brandende toen hij tot ons sprak? Weet u dat u de levende God kan ontmoeten in dit woord? En ik weet dat de meesten van jullie dat ervaren hebben. En miljarden christenen met mij en met u. Dat er momenten zijn dat je nood hebt en dat je denkt, waar is Jezus? En je pakt dit boek. En je gaat dit boek biddend lezen. En je zegt, Heere, spreek tot mij. Dat er ineens een woord is. En ineens ervaar je Gods aanwezigheid. Ineens weet je, hij houdt van mij. Wat hij mij hier belooft, daar herken ik me in. Hoeveel mensen zijn hier gezegend doordat ze een psalm lazen en dachten, hé, David, je hebt hetzelfde meegemaakt als ik. Je lijkt wel op mij. En ineens komt daar troost. Ineens komt daar hoop. Want je leest Gods woord. Hoe vaak is het niet voorgekomen dat je het Gods woord leest en ineens raakt ietsje en denk je, ja maar, het is niet zomaar een woord, het is het levende en blijvende woord van God. En als u worstelt met van, leeft Jezus? Waarvoor doet hij zo weinig in mijn leven? Al die redenaties, wat hier ook staat, leg die redenaties nou eens naast u neer, al die overleggingen. En word nou eens een kind, pak Gods woord, het boek van de Vader, en ga zeggen, Heer Jezus, spreek tot mijn hart. Waar kan ik u ontmoeten in dit boek? En dan lees je ineens het verhaal van Jozef. Of je leest het verhaal van David en denk je, hé, ze hebben het ook allemaal meegemaakt, maar de Heer was met hen. En de Heer is met mij. En Gods woord gaat tot je spreken. En wat ontmoet je? De levende Heer in dit woord. Want God heeft ons dit woord gegeven. Hij is het levende woord aan de rechterhand van de Vader. En dit is het levende woord wat hij zijn kerk heeft gegeven. En als u nood heeft, pak dit boek. Eet dit boek. Want een mens zal niet alleen leven bij brood alleen, maar bij ieder woord wat uit de mond van God uitgaat. En een kind van God wat zich niet voedt, krijgt altijd een verminderd bewustzijn van de aanwezigheid van God. Echt waar. En daarvoor wil Jezus ons die les leren. Door die eenmaalsgangers. Dat Jezus wil u uit de schriften laten zien wat op hem betrekking heeft. En dan gaat uw hart branden. Dan denk je, ja, hij leeft. Wauw, hij is voor mij. Heeft u hem wel niet gezien? Maar u gelooft weer in hem. Uw geloof is versterkt. Dat zijn de lessen die de Heer ons wil geven. Andere, de laatste waar ik mee af wil sluiten, is in Johannes 20. Aan Thomas, die maakt het helemaal bond. En sommigen van ons maken het bond. We maken het allemaal wel eens bond in ons leven. Johannes 20, vers 24. En Thomas, een van de 12, genaamd Didymus, was niet met hen toen Jezus daar kwam. En de andere discipelen zeiden tot hem, we hebben de Here gezien. Moet u even voorstellen, hè? Thomas die was 3 jaar lang met de 11 apostelen opgetrokken. Met een hele hoop discipelen. Ze hadden elkaar leren vertrouwen, ze waren bij Jezus geweest. Ze hadden met elkaar wonderen gedaan, doden opgewekt, zieken genezen, demonen uitgedreven. Ze hadden de macht en de glorie van Jezus' naam gezien. Ze hadden een vertrouwensband met elkaar opgebouwd. Nou komen jouw broeders bij je en die zeggen, we hebben de Heer gezien. Echt waar, Thomas? Ik geloof er geen bal van. Wat zou dat doen? Als ik een vriendschap heb met iemand, ik heb wat ervaren en je deelt het met iemand die tegen jou zegt, ik geloof er geen bal van. Dan voel je je toch onbetrouwbaar? Dan denk je, nemen ze me nou serieus? Thomas nam niet alleen Jezus niet serieus, trouwens geen een van de discipelen, maar hij nam zijn broeders helemaal niet serieus. Die vrouwen werden niet serieus genomen, want ze zaten zo vast hier in hun koppetje, in hun redenaties. Maar geloof is een functie van het hart en niet van je redenaties. En dan zien we dat Jezus bij daar is, na 8 dagen, en dan zegt Thomas, ik zal even doorgaan. En hij zeide tot hen, indien ik zijn handen niet zie, het teken van de nagels, en mijn vinger niet steek in de plaats van de nagels, en mijn hand niet steek in zijn zijde, zal ik geen zins geloven. Ik geloof er niks van. Ik moet zien, ik moet voelen, en als ik niet zie en voel, geloof ik er niks van. Heel veel mensen zeggen dat ook vandaag in de wereld ook. Ik geloof er helemaal niks van. Wat ik niet zie en voel, geloof ik niet. Wat ik niet kan beredeneren, laat Jezus zich maar laten zien. En toch zien we dat als Jezus komt na acht dagen waren zijn discipelen weer in het huis en Thomas was met hen. Jezus kwam terwijl de deuren gesloten waren en hij stond in het midden en zei, vrede zij u. Weet je wat ik ook zo fijn vind? Heel vaak zien we ook in de evangelie dat ze eigenlijk beangst waren. Ze hadden de deur dicht uit angst voor de Joden. Ze waren helemaal zo, hè? En toch zien we dat Jezus nooit begint met verwijt. Hij verwijt hun niet. Wat hij begint, hij heeft alles volbracht op Golgotha. En wat hij brengt is shalom, vrede. Vrede door het bloed van het lam. De straf die mij de vrede aanbrengt was op hem. En zonder enige voorwaarden, zonder enig verwijt, zonder ook te wachten op een mate van geloof, zegt hij, vrede door de straf die ik heb gedragen. Door zijn striemen zijn jullie genezen. Vrede door het bloed van het lam. Hij geeft ze dat als een genadegift. En ook vandaag geeft Jezus je dat als een genadegift. Ontvang het als een kind. En ga niet wroeten hoe ver je geloof is. En wat dan zo geweldig is, als hij bij Thomas komt, gaat hij niet tegen Thomas zeggen, Thomas, hoe kan je dat dan maken? 3 jaar heb ik met je geleefd. En de discipelen, hoe kan je dat dan maken? Dat je ons zo onbetrouwbaar acht. Weet je, maar Jezus is er geen enkel verwijt. Dat is een kwaliteit van Jezus. Nergens zie je in de Bijbel dat hij zijn discipelen verwijten maakt. Natuurlijk, hij verweet hun een keer een ongeloof van hart. Maar dat doet hij alleen maar als hij eerst wat heeft gegeven. Als hij eerst zichzelf geeft. En dan zegt hij alleen maar, joh, geloof nou in mij. Maar de liefde van Jezus is hier geweldig in dat verhaal van Thomas. Want hij zegt tegen Thomas, Thomas, breng je vinger hier. Zie mijn handen. En breng je uw hand hier en steek die in mijn zijde. Wees niet ongelovig, maar gelovig. Thomas zei eigenlijk, Heer, als ik niet voel en zie, zal ik geenszins geloven. Jezus zegt, oké, Thomas, als je dat op kon brengen, ik kom op jouw niveau binnen. Misschien zit je hier vandaag ook met allerlei twijfels in je hart. Kijk nou niet zozeer naar je twijfels. Jezus wil verwijt jou je twijfels niet, maar hij wil komen op het niveau van jouw twijfels, wil hij gewoon binnenkomen. Al heb je maar 1 miljoenste gedeelte geloof, dat accepteert hij al, is hij al blij mee. En hij wil gewoon komen op het niveau waar jij staat. Dat is het geweldige, liefdevolle verhaal van Thomas. En Thomas was de enige die echt zijn wonden mocht aanraken. En toen hij zijn wonden aanraakte, gebeurde er wat. Jezus zei wel, wees niet ongelovig, maar geloof. Van Thomas, raak mijn wonden aan. Wees niet ongelovig, maar geloof. Geloof dat ik het ben. Het gaat niet om jouw gevoel, het gaat niet om je redenatie. Jezus is een feit. Hij is opgestaan. Zijn wonden zijn reëel tot in eeuwigheid. Hij heeft de straf gedragen voor je zonde. Ook al zou je er geen klap van geloven. Alleen het punt is, door geloof krijg jij er deel aan. En Jezus wil je helpen om te geloven. Om te groeien in je geloof. En die begrijpt je twijfels en je noden. Maar hij zegt, geloof het. Vertrouw op die wonden. Door jouw, mijn striemen ben je genezen. De straf die jou de vrede aanbrengt, was op mij. Thomas, wees niet ongelovig, maar gelovig. En Thomas antwoordde en zeide, mijn Heere en mijn God. Mijn Heere en mijn God. En Jezus zei tot hem, omdat je mij gezien hebt, heb je geloofd. Gelukkig zij die niet gezien hebben en toch geloven. En dan zegt Johannes erachteraan, deze dingen heb ik geschreven, opdat jullie ook geloven. Dat je met heel je hart gelooft en dat je gelovende het leven hebt in zijn naam. En is Thomas altijd een wiebelaar geweest? Een twijfelaar zoals hij wordt genoemd? Nee, hij is een uitmuntende man van God geworden. Hij is na de opstanding is hij vertrokken naar India. En hij heeft daar tientallen gemeentes gesticht. In Zuidwest-India zijn er nog tienduizenden mensen, zo niet honderdduizenden Indiërs die Thomas heten. Omdat Thomas daar is geweest. Zijn begraafplaats en graf is nog steeds in India. En deze man is een grote man van God geworden. Want hij heeft zijn vertrouwen gesteld in de wonden van Jezus. En misschien met al zijn twijfel, met al zijn zwakheid. Maar kijk niet naar je mate van je geloof. Kijk naar de grootheid van Jezus. Weet dat het niet afhangt van de grootte van je geloof. Maar wel van het feit van zijn volbrachte werk. En het feit van zijn opstanding. Wees daarin versterkt. Waar ik mee wil eindigen, is wat Jezus zegt in Johannes 20. Vers 19 tot 23. Toen het dan avond was op die eerste dag van de week, en op de plek waar de discipelen zich bevonden en de deuren gesloten waren uit vrees voor de Joden, kwam Jezus en stond in het midden en zei tot hen, vrede zij u. Wie het kan geloven, geloven het. En misschien heb je twijfel en angst en denk je waarom dit en waarom dat. Jezus wil dwars daar doorheen iets spreken in jouw leven, vrede. De straf die jou de vrede aanbrengt was op hem. En daar hoef je niks voor te dragen. Daar mag je alles in geloven. En daar mag je alles in aannemen. En dat is het enige waar hij blij mee is. Dat je dat kostbaar acht. En dat je zegt, Heer, dat feit accepteer ik in mijn leven. En nadat gij zegt hebben, toonde hij zijn handen en zijn zijde. Kijk maar, ik ben het echt. En de discipelen dan waren verblijd toen ze de Heere zagen. En Jezus zei nogmaals tot hen, vrede zij u. Gelijk de Vader mij gezonden heeft, zend ik ook u. En na dit gezegd hebben, blies hij op hen en zei tot hen, ontvang de Heilige Geest. Wie gij hun zonde kwijt geldt, die zijn ze kwijtgescholden. Wie gij ze toerekent, die zijn ze toegerekend. En vanuit dat opstandingsleven geeft Jezus zijn volk een opdracht. Ontvang de Heilige Geest. Zoals de Vader mij gezonden heeft, heb ik u gezonden. En wat is onze boodschap? Wij moeten bespreken vergeving van zonde. Bekering tot vergeving van zonde. Want de vergeving van zonde is een volbracht werk. En het moment dat wij zeggen, als je de Heer aanneemt, zijn je zonden vergeven. De Heer zegt, wie gij hun zonde kwijt scheldt, die zijn ze kwijtgescholden. Want wij weten dat de reiniging van zonde volbracht is. Het is volbracht. Alleen de mensen weten het niet. Zijn de zonden van de ATS vergeven? Ja, de prijs is betaald. Alleen hij zal het alleen ervaren als hij het aanneemt. Ik hoorde gisteren op straat, ook waar ze aan evangeliseren. Toen hoorde ik ook weer een aantal mensen de Heer hebben aangenomen, zomaar op straat. Mensen zijn er open voor. Mensen zijn zo belast met schuld en schaamte. En we moeten niet een moreel evangelisch brengen. Je moet dit doen, je moet dat doen, je moet veranderen. Maar gewoon doen wat Jezus zei tegen al die onveranderde mensen die misschien nog helemaal vastzitten in hun zonde. Zeggen vrede, zei je. Weet je dat er vrede is? Weet je dat God al verzoend is met jou? Neem zijn hand aan. Je zonden zijn vergeven. Jezus heeft ze gedragen. En dat we die blijde boodschap brengen. En dat is wat Jezus ook zegt op deze paasmorgen. Gelijk de Vader mij heeft gezonden, heb ik ook u gezonden. En ga daarmee naar huis. En wees een getuige en een licht van Jezus in deze wereld. Amen. Zullen we bidden? Dank u wel, Heer Jezus, dat we die woorden tot ons mogen nemen. En ik bid dat die woorden ook leven zullen zijn in ons hart. Hij leeft. Jezus Christus leeft en ik leef met hem. Heer, maak ons tot zo een licht in deze wereld. Dat als we van hier gaan, dat we iets zullen laten zien van uw opstandingsleven. Dat u niet alleen leeft, maar dat we met u zijn opgestaan tot de nieuwheid des levens. Met Christus gekruisigd, maar opgestaan in nieuwheid des levens. Het oude voorbij en het nieuwe is gekomen. Dank u wel, Heer Jezus, voor het geweldige wat u heeft gedaan. Dat uw wonden reëel zijn. Dat we met elkaar mogen beleiden door zijn striemen ben ik genezen. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. Dan zullen we het met elkaar zeggen. De straf die mij de vrede aanbrengt, was op hem. Dank u, Jezus. Als je dat nooit echt hebt gedaan in jouw leven, wil ik ook vragen op dit moment, of je je hand even omhoog wil doen, wil ik graag voor je bidden. Als je zegt, ik weet niet zeker of Jezus mij gered heeft. Ik heb nooit persoonlijk hem aangenomen als mijn heiland en verlosser. Dank je wel. Ik wil gewoon vragen, als je je hand omhoog hebt gedaan, kom maar even naar voren toe. Jezus zegt, kom maar tot mij. Ik wil graag voor je bidden. Kom maar, als je je hand omhoog hebt gedaan. Ik wil gewoon een kort gebed bidden. Als je dat met me meebidt allemaal, misschien kunnen we dat allemaal bidden. Uit dankbaarheid voor wat hij heeft gedaan. En als je dat nooit hebt gedaan, bid dan ook gewoon hardop mee. Zeg maar, Heer Jezus, laten we allemaal dat bidden. Heer Jezus, dank u wel dat u mijn zonde gedragen heeft. Heer Jezus, ik neem u aan als mijn Heer en Heiland. U bent mijn Heer en mijn God. Door uw striemen ben ik genezen. De straf die mij de vrede aanbrengt was op u. In geloof aanvaard ik dat, Heer Jezus. Vul me met uw Heilige Geest. En help mij als een nieuw mens te leven. Ik wil u daarvoor danken, Heer Jezus. En dat ik door u God mijn Vader mag noemen. Vader, ik behoor u toe. En u behoort aan mij. En tot in eeuwigheid horen wij bij elkaar. Daar prijs ik u voor. Amen.